Welkom bij de Technoloog nummer 181. Herbert, welkom.
Hey Ben.
Ja, we hebben te gast Ron Vrijmoed. Hij is de oprichter van Deus. Ron, welkom.
Hi Ben, het is overigens Deus. Hè?
Deus? Waar? Oh Deus. Ja, tuurlijk, je moet natuurlijk op, ja.
Ja.
Deus,
op zijn Latijns, Ben, kom op.
Ja, stom. Ja, ik heb weer geen klassieke opleiding. Jongens, Deus. Oké, goed. We gaan het hebben over de corona-app. De aanleiding is natuurlijk de COVID-19. En ik heb toen die corona-app kwam, weet je, daar was ik door gefascineerd. Nou, ik wil even de inleiding doen. Ik was meer gefascineerd. Ik was natuurlijk tegen, weet je, je moet de privacy beschermen en de corona-app, dat track je en dat mag je niet doen. Want dat is je mensenrechten komen in het geding. Dat was natuurlijk mijn mening. Mede dankzij Herbert de afgelopen 3 jaar dat wij deze technoloog opnemen.
Je bent helemaal geïndoctrineerd, Ben.
Ja, ik ben geïndoctrineerd en was dus steeds sterker geworden. Ja. Maar toen kwam COVID-19 en ik had cases uit Taiwan, uit Singapore en Korea. En ik denk, ja, op een gegeven moment, ik schrok van mezelf. Had ik een column geschreven, we moeten een corona-app hebben. Daar schrok ik van. Dat ik dat vond, mits had ik er wel bij gezet, onder, weet je, strikte voorwaarden. Dat het allemaal secure is en de privacy is. Weet je, er moet alles volgens de AVG. Nou, en toen kwam die hackathon. Ja, toen heb ik echt 2 dagen... heb ik met mijn oortjes in en met mijn YouTube heb ik gewoon 2 dagen heb ik alles gevolgd.
Ja, wat dus gebeurt hier?
Wat een wereld is dat? En wat een opportunie. De wij zijn zelf appbouwers. Nou, ik was zwaar teleurgesteld in de appbouwwereld. Ik denk, wat een opportuniste en wat een...
Nou, daar wil ik in deze opname ook wel graag meer over horen van jou, Ben. Wat jij dan precies gehoord hebt en wat jou zo tegenviel.
Ja, dus, nou ja, maar eerst even naar Ron. Echt,
nee,
hè? Ja,
we gaan niet naar Ron ook. Nee? Want we gaan eerst even vertellen dat we een bericht hebben over een andere podcast. Dan hebben we dat nog uit de weg.
Nee, ja, maar dat is niet uit de weg. Dat is heel belangrijk.
Ja, het is heel belangrijk. Daarom moeten we het nu uit de weg hebben. Anders dan moeten we dat hele belangrijke later. Het gaat over een andere podcast, Digital Heroes van KPN. Daar staan alweer 2 nieuwe afleveringen van voor je klaar. Het gaat over de moderne werkplek. Hoe je niet met behulp van data nog slimmer kunt maken. Dat je software laat bepalen op welk tijdstip van je dag je het beste een vergadering kan plannen, bijvoorbeeld. Dat is dus Digital Heroes. Moet je naar luisteren, te meer omdat het is met onze collega John van Schagen. Dus dan is het goed. En Digital Heroes van KPN vind je in de BNR-app. En op al die andere podcastkanalen, ook jouw favoriete podcast-app, daar zal die in te vinden zijn. Digital Heroes van KPN. Dat is dat, ja. Ben.
Top, belangrijk. Nou, maar ik ben dus 2 dagen aan het luisteren. En dan was er 1 persoon. Ja, Ron, dat is heel vervelend. Maar dat was jij. Waar ik dacht van, ja, weet je, je had een veel meer een ontwikkelings, een onderzoekende geest. De anderen die zeiden van, ik heb de oplossing, dat is het. En jij had een onderzoekende geest, waar moeten we met z'n allen... En dat sprak me aan. En toen, een week later sprak ik je weer ook hierover. Toen dacht ik, ik ga je toch uitnodigen om helemaal uit te diepen die corona-app... Moet die er komen? Is het een goed idee? Kan die er op een privacy en een mensenrechten? Noem alle rechten die we hebben maar op. Kan het dan wel?
En werkt het dan nog?
Ja. Is het dan nog zinnig om te doen? Nou, we hebben natuurlijk de Apple en de Google initiatief voor die API die onlangs beschikbaar is gesteld. Ja. Dus Ron, welkom.
Dankjewel. Ja,
mijn allereerste vraag, als ik hem mag stellen.
Zeker.
Moet er nog steeds, vind jij, een corona-app komen?
Het korte antwoord is ja. Ik denk wel dat we ons heel goed moeten realiseren dat we de crisis niet gaan oplossen met technologie of met een app. En dat is denk ik een beetje fout gegaan in de communicatie tot nu toe. Dat technologie een beetje verkocht is of gepresenteerd is als een soort silver bullet waarmee we in 1 keer de crisis oplossen en naar buiten kunnen. En dat is niet de rol die technologie gaat spelen. Maar het kan wel een hele belangrijke ondersteunende rol spelen. Daar ben ik nog steeds van overtuigd.
Ja, even terug. Het is niet de silver bullet. Want toen we begonnen want ik vind de appathon vind ik een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van Nederland. En waarom? Omdat de overheid openstelt. Nou, die zegt gewoon na 2 dagen een appatonnetje hebben we een app. Daar begon het mee. En uiteindelijk was het van, we laten iedereen meedenken. Dat er meer dan 700 inschrijvingen waren met ideeën, vind ik mooi. Dat doet Rutte nu weer met de jeugd. Dus dat initiatief was mooi. Alleen het was geframed toen. We hebben een oplossing na 2 dagen. En dat mislukte.
Ik denk niet dat dat ooit gezegd is. Hè. Er is op een bepaald moment een enorme media-hoos ontstaan. En daar is het bericht meer of meer naar buiten gekomen. Oh, het plan was om altijd een kant-en-klare app te hebben. Nou, ik heb de briefing hier voor me liggen. De oorspronkelijke uitvraag van het ministerie. En daar staat of de aangeboden oplossingen of ideeën, of die voldoen aan de uitgangspunten, 1. En of productie rijp is. Nou weet ik niet hoe je dat kan definiëren, maar voor mij is productie rijp niet dat je op het punt staat een app te lanceren, maar dat je in staat bent om een productieversie te hebben die je kan gaan testen, waarmee je kan gaan kijken van, is er hier algemene acceptatie voor? Ja. Hoe gaan we dit lanceren? Etcetera. Dus dat, volgens mij is daar iets misgegaan in de communicatie. Het was volgens mij nooit de bedoeling van het ministerie om, zeg maar, de maandag naar de appathon een app te gaan lanceren.
Nee, ze wilden een POC hebben. Ze wilden een proof of concept op zondagavond hebben.
Precies.
En ze wilden 28 april wilden ze een app hebben. Dat staat in de briefing.
Ja.
Ik heb de briefing niet voor, maar ik zeg dat uit mijn hoofd. En die proof of concept mislukte dan. Natuurlijk is het in dat weekend gedraaid. Maar ik wil straks even hoe jij dat beleefd hebt met het indienen en zo. Hè. Ja. En in dat weekend is het gedraaid van, we hebben er veel van geleerd. Dat was eigenlijk de draai.
Nou, kijk, het is ook daar. De oorspronkelijke uitvraag was voor digitale oplossingen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de strijd tegen corona. Dus het was heel breed ingestoken. En zo zijn wij ook met het team eigenlijk die uitvraag ingegaan. We hebben naar alle mogelijke digitale support mogelijkheden gekeken. Die hebben we op papier gezet eigenlijk tijdens dat paasweekend. Dus de uitvraag die kwam op de vrijdag, stond ik geloof ik in tender net op de donderdag. Toen hebben we het hele paasweekend hebben we daar met z'n allen aan gewerkt. En de dinsdag na dat weekend moest het voorstel er liggen. En de overheid,
maar dat betekent dus eigenlijk, Ron, als ik jou goed begrijp, dat je niet alleen een voorstel hebt gedaan voor een corona-app, maar ook voor allerlei andere digitale oplossingen. Hoor ik dat goed?
Correct, ja, klopt.
Wil ik dan meer over horen, wat je dan nog meer voor ideeën had?
Oké, ja, leuk. Het was eigenlijk onderverdeeld in 3 hoofdvragen. Dus 1 vraag was, zijn er slimme digitale oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan die bron- en contactopsporing? Dus ook daar ging het niet eens alleen over een app, maar het was meer, wat zou je nou allemaal kunnen doen om bron- en contactopsporing van de GGB, om dat digitaal te ondersteunen? De tweede vraag die ging over, hoe kunnen we nou zelfmonitoring en begeleiding op afstand, hoe zouden we dat beter kunnen doen? Ook weer met allerhande digitale oplossingen. En de derde vraag was eigenlijk een soort open bucket van, wat zou je nou nog meer kunnen doen in de strijd tegen corona? Ja. En hoe kunnen digitale middelen helpen om de economie weer op gang te krijgen? Dus het was heel breed ingestoken. Nou, ik vind dat op zich juist heel goed dat het ministerie dat initiatief heeft genomen. Ze hebben dat volledig opengegooid. Ze hebben, uiteindelijk hebben ook 750, geloof ik, digitale specialisten in Nederland hebben voorstellen kunnen inleveren. Nou, dat was voor iedereen even buffelen, want je moest dat paasweekend moest je door.
Ja.
En vervolgens hebben ze het net opgehaald en had het ministerie had in één klap een geweldig overzicht van alle mogelijkheden. En in plaats dat ze toen de deur dichtgegooid hebben en gezegd, nou, dan gaan we dat intern eens even behandelen, hebben ze gezegd, voor 1 van die onderwerpen, namelijk het eerste stuk, die bron- en contactopsporing, gooien we het meteen helemaal open. We laten een selectie maken door specialisten. En op basis van die selectie gaan we zo'n compleet publieke appathon organiseren, zodat iedereen mee kan kijken, mee kan denken over de ideeën die we opgehaald hebben. Hoe mooi wil je het hebben? Weet je wat? En hoe openbaar wil je het hebben?
Dus
vind ik niet slecht. Alleen de communicatie eromheen. Ja, dat is op een bepaald moment is het daar mis gaan lopen. En ik heb een paar keer ook tijdens het weekend heb ik de presentator horen zeggen van, luister jongens, de bedoeling is niet om hier met een kant-en-klare app naar buiten te wandelen. De bedoeling is om te kijken, wat is er, wat zijn er aan mogelijkheden en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk lanceren? Want natuurlijk is er haast bij.
Ja.
Maar er is op zich wel, kijk, die openheid, dat is hartstikke mooi. Maar het was toch een grote misrekening dat je het in het openbaar even over 700 inzendingen kunt gaan hebben.
Nee, maar het openbare stuk ging niet over die 700 inzendingen. Stuk, dus die 750 inzendingen, die zijn geëvalueerd door een groep van, ik dacht, 40, 50 specialisten. Die specialisten die zijn door het ministerie, neem aan op basis van eerdere ervaringen, zijn die geselecteerd. En dat waren specialisten op het gebied van security, specialisten op het gebied van privacy.
Brenner de Winter zat erbij, die later zich terugtrok.
Zijn een aantal daarvan. In zo'n groep, het was een groep geloof ik van 50 man. Ja, dan zijn er altijd een paar die zeggen na een tijdje van, nou nee, hier wil ik niet aan meedoen. Maar er is uiteindelijk door die groep van specialisten is er een evaluatie gemaakt. En die hebben die selectie gemaakt voor dat ene specifieke onderdeel.
Ja, dus ik dacht dus daar wel dat, wat. Nee, okay.
Maar nog even over die selectie. Want ik stuurde Herbert toen ook. Ik heb hem nu even opgezocht. Dus wel de uitvraag. En daar staat bijvoorbeeld uitgangspunt en voorwaarden alle voorstellen. Ja. Dan moet je aan de NCSC telesrichtlijnen voldoen. Je moet de standaard informatiebeveiliging zorg. NEN 7510 en NEN 7512 en NEN 7513. Nou, ik zit in deze industrie. Oh ja, en ook de softwarekwaliteit aan de ISO, IEC. Nou, Deus zal er allemaal aan voldoen. Maar ik weet dat van die meer dan 700 in bijna niemand voldoet eraan. Dus toen dacht ik al van, ik stuurde het naar Herbert. Ik zeg, Herbert, hoe gaan ze dat doen? Want dat vond ik al opportunistisch. Ja. En apart,
maar kijk, hoe kijk jij ernaar? Nou, je moet kijken hoe je daarmee omgaat. Kijk, wij wisten voor de. Wij hebben uiteindelijk. Wat wij eigenlijk gedaan hebben, we zijn met ons technisch team. Die hebben we vanaf die donderdag hebben we die aan het werk gezet. En die zijn een audit gaan doen wereldwijd van alles wat er, met name op open source, beschikbaar was. Dus wat hebben de grote universiteiten wereldwijd, wat hebben die ontwikkeld in de afgelopen maanden? Waar zijn verschillende landen mee aan het testen? Dus er is een audit gedaan. En uiteindelijk kwamen wij met één protocol, of ons team kwam eigenlijk terug met één protocol. En zeiden, nou, we hebben naar alles gekeken, we hebben doorgelicht, we hebben doorgetest. Wij denken dat dit het protocol het meest robuust is om een bron- en contactonderzoek app op te gaan bouwen, op te gaan ontwikkelen. En dat.
Dat was een goede keuze, hè? De DP3T.
DP3T. En het lijkt erop, als je ook nu kijkt naar adoptie in andere Europese landen, dat protocol inderdaad het protocol is wat de meeste landen gaan overnemen.
Maar, kun je even uitleggen? Is straks de nuance dat andere protocollen. Maar eerst nog, gaan we eerst op de protocol in?
Ja, maar ik wilde één ander ding zeggen, Ben. Want jij zegt van ja, hoe ga je dan aan al die voorwaarden voldoen? Wij hebben vervolgens gezegd, oké. Die code, die open source code en die applicatie, die voldoet eigenlijk aan de criteria zoals die zijn gesteld. Dus het gaat om privacy, geen locatiemonitoring, et cetera. We hebben ook heel duidelijk gecommuniceerd. Luister jongens, als het gaat om het back-end stuk, zal dat bij de overheid zelf moeten worden opgetuigd. En zal dat moeten voldoen aan alle criteria. En wat wij gaan doen voor het Appathon weekend is, we gaan even een testversie optuigen. En daarmee gaan we ook even een test backend optuigen. En wees je ervan bewust dat die testomgeving nog niet aan die veiligheidscriteria zal voldoen. Dus zo zijn wij uiteindelijk, zo hebben we die vraag beantwoord en heel duidelijk gemaakt welke onderdelen wel voldoen en welke onderdelen niet voldoen.
Ja, nee, ik heb niet voor niks jou uitgenodigd, want ik was onder de indruk van jouw benadering en niet van de andere benadering. Dus daarom.
Dankjewel.
Oké. Maar nu even over het protocol. Dus wat doet dat precies? En waarom die keuze?
Nou, het protocol is ontwikkeld door een zevental universiteiten in Europa, waaronder de Universiteit van Oxford, TU Delft heeft er ook aan meegewerkt. En eigenlijk was het uitgangspunt daar dat je een bron- en contactopsporingsapplicatie eigenlijk alleen maar geaccepteerd zou kunnen krijgen als die geen locatie trackt en geen persoonsgegevens opslaat of uitwisselt. Omdat iedereen binnen Europa zich bewust is dat we dat als Europese burgers eigenlijk liever niet willen. Dus wat die applicatie doet, of wat dit protocol op dit moment doet, is eigenlijk het opslaan van anonieme tokens. Op het moment dat jij door de stad wandelt en je komt langere tijd in de buurt van een andere telefoon die ook die app heeft draaien, dan wisselt hij een anonieme token uit. En die anonieme token die slaat hij voor een bepaalde periode in jouw telefoon op. Dus niet op een server van de overheid, maar alles gebeurt eigenlijk gedecentraliseerd op de telefoons. En dat is een heel belangrijk onderscheid, want je ziet dat bijvoorbeeld in Engeland of andere landen daarvoor de centrale aanpak is gekozen.
Engeland,
waarbij de overheid dus wel al die gegevens in een centrale database heeft staan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk protocol. Wat er gebeurt is op het moment dat jij symptomen krijgt, je wordt ziek, ga je naar de GGD, dan krijg je een test, wordt vastgesteld dat jij corona hebt. Op dat moment krijg je een code van, dat gebeurt nu ook al op het moment dat je krijgt feitelijk een brief waarin bevestigd wordt dat je helaas corona hebt. Op die brief staat dan een code. Die code vul je in op de applicatie. En dan zoekt jouw telefoon, die contact eigenlijk die anonieme tokens, of de telefoons die anonieme tokens hebben gedeeld, en die stuurt die een bericht. Dus degene die bij jou langere tijd in de buurt is geweest, in bijvoorbeeld de afgelopen 10 dagen of de afgelopen 14 dagen, die krijgt een berichtje van, goh, u bent in contact geweest met iemand die nu COVID heeft. Hou even de symptomen in de gaten en bij symptomen laat u zo snel mogelijk testen. Dus dat mensen in ieder geval bewust zijn dat ze daar wat extra risico lopen en daar ook voorzorg kunnen nemen. Nou, nogmaals, om je allereerste vraag te beantwoorden. Ik denk dat zo'n protocol en dat functioneren, dat dat wel degelijk zou kunnen helpen in mensen wat bewuster maken, wat voorzichtiger te maken, dat ze die, op het moment dat ze zo'n bericht krijgen, even niet te veel in contact komen met anderen, even een paar dagen een stapje terug nemen. En dat is eigenlijk de manier waarop het werkt.
Ja, maar dat protocol klinkt maar, denk ik, ja, dus waar zit dan zeg maar de security breach? Want ik heb nu bijvoorbeeld voor me, en ik wil niet van de hak op de tak, maar we zitten nu op die protocollen. Dit is even protocollen.
Ja.
Ik heb nu voor me die flow die Google en Apple hebben gelanceerd. Ja. Nou, hetzelfde, beetje, dus
is exact hetzelfde. Ja, dus Google en Apple hebben dat zelfs gecommuniceerd, dat ze zich hebben laten inspireren door het DP3T-protocol. En dat deel van het functioneren van de app die wij eigenlijk voorgesteld hadden, dat deel wordt nu eigenlijk gehandeld door de Android en iOS versie. Dus dat deel van de code, daar kunnen de overheden straks de Google en Apple oplossing gaan gebruiken.
Ja.
En daarbovenop, als ze het bijvoorbeeld combineren met DP3T, zou je dan nog andere functionaliteiten kunnen bouwen. Bijvoorbeeld het informeren van mensen, het geven van instructievideo's en dat soort dingen.
Ja.
Is nou bekend als ik...
Ik moet heel even afmaken.
Okay.
Want kijk, de flow die ik kan voorstellen dat de Bits of Freedoms van deze wereld en alle privacy experts en Herbert Blankenstein zullen zeggen van... Dus je bent positief. Dan gaat dus... Dan stoor je volgens dat plaatje, stoor je dat wel op een server. En dan gaan dus de privacy experts zeggen, ja, hey, je bent positief.
Dat, nee, maar je stoort het niet op een server, je stoort het op de telefoon. Dus je geeft die code in op je eigen telefoon.
Dat doe je zelf.
Maar, en de telefoon, het is een gedecentraliseerd model, dus de telefoons communiceren met elkaar.
Ja, dat vind ik top. Maar hier staat bij Google Apple, en dat is nu het nieuwe protocol top. A few days later, with Bob consent, his phone uploads the last 14 days of keys for his Bluetooth beacons to the server. Dan denk ik gelijk van, oh, gevaarlijk, iets uploaden naar een server, altijd link.
Ja, dus, daar zou een risico in eens kunnen zitten, maar je moet je ook daar realiseren dat het hier dus gaat om volledig anonieme tokens die gegenereerd zijn door de telefoon en die op geen enkele manier gekoppeld zijn aan jouw persoonsgegevens, jouw telefoonnummer, et cetera. Dus het enige wat die doet is die uitwisseling van die anonieme tokens en dat maakt een wereld van verschil. En het heeft ook nadelen, daar kunnen we het zo over hebben. Want wel de GGD, als je kijkt naar hoe de GGD het nu doet. GGD doet nu alles met naam en toenaam. Dus als jij als Herbert zorgen heeft over privacy, dan moet je je daar eigenlijk ook zorgen over maken. Want de GGD, als jij nu COVID hebt, dan ga je zitten met een medewerker van de GGD. En die gaat met jou een soort Excel-lijstje handmatig in zitten vullen. En die gaat jou dan vragen met wie jij de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad. Dan gaat die telefoonnummer vragen, dan gaat die e-mail van die personen vragen en dan gaan ze die mensen benaderen.
Ja,
dus dat is het handmatig proces zoals het nu gaat, waar je qua privacy natuurlijk ook je zorgen over kan maken of moet maken. Hmm. Dus je zou haast kunnen zeggen, die uitwisseling van die anonieme tokens is in die zin wat veiliger qua privacy dan het proces zoals het nu loopt. Maar ik denk dat het niet het een of het ander is. Weet je, je moet die twee dingen combineren. Je moet dat handmatige proces gaan scalen, maar dat gaat tijd kosten. Er zijn heel veel mensen voor nodig. Maar tegelijkertijd zou deze technologie een stukje ondersteuning daarin in kunnen geven. Zolang het maar niet als de magic bullet wordt gebruikt.
Oké, nog even mijn laatste vraag over protocollen. Ja. Wil je die anekdote vertellen? Die vond ik namelijk super grappig over jouw collega die naast je zat tijdens de appathon, die ook een protocol had gekozen. Ja, die dame uit Engeland.
Nou, dat was eigenlijk het vreemde wat er in het hele proces gebeurde. En ook weet je wel, de hele media hype die er rondom ontstaat. Want ik zat dus naast een dame. Nele Kwast heet ze, van een organisatie die heet ITO. En ITO is eigenlijk een organisatie van hele slimme vrijwilligers, gedeeltelijk uit de universitaire wereld, gedeeltelijk uit technologiebedrijven. En die hebben eigenlijk gezegd, jongens, we moeten een bijdrage gaan leveren op dezelfde manier als wij dat wilden doen. En die zijn met die groep vrijwilligers, die hebben deelgenomen aan een soort hackathon in Duitsland. En naar aanleiding van die hackathon hebben ze die groep vrijwilligers opgericht. En die hebben gekozen voor TCN-protocol. Nou, TCN is ook weer vanuit de universiteit ontwikkeld, eigenlijk te vergelijken met DP3T. We zijn nu ook aan het kijken of zij zijn aan het kijken of ze die protocollen kunnen connecteren, zodat of je nou een app hebt draaien op TCN of DP3T, dat die met elkaar kunnen praten en elkaar herkennen. Maar zij kwam daar dus binnen als vrijwilliger. Had ook op die donderdagavond voor het Appathon weekend het bericht gekregen dat ze mee mochten doen. En die werd daar behandeld als nou ja, appbedrijf of zo. Terwijl zij zat daar. En die werd nou ja, letterlijk gegrild door de media.
Gegrild
door
die kritiek.
En dan denk je, ja jongens, hoe kan dit nou dat iemand daar in zijn vrije tijd wekenlang aan gewerkt heeft.
Dag en nacht, slaaploze nacht en je wordt afgemaakt.
En ja, dus door de Nederlandse media word je gegrild werkelijk. Dus dat ging minder goed in dat hele proces. Wat achteraf wel weer leuk is, wij hebben veel contact nu met ze. En we zijn ook aan het kijken van jongens, nou, hoe kunnen we nog een bijdrage leveren? Nick, onze designer, die werkt nu samen met hun design community om te kijken of we daar ideeën kunnen uitwisselen. Dus je ziet dat dat community werk en dat community denken, dat functioneert eigenlijk heel goed. Alleen, ja, we moeten nog kijken hoe we dat in de media uitleggen dat het niet het ene appbedrijf is wat pitcht tegen het andere appbedrijf.
Ja. Ja.
Nou wil ik eventjes, want het is heel grappig dat ik nou word gebombardeerd tot de privacyvoorvechter hier. Dat is ook wel een beetje zo natuurlijk.
En terecht. Hè?
Dat is ja.
We moeten twee rollen hebben. Maar,
ja, dus zo is het ook. Voor en tegen en zo. Ja. False balance. Maar nee, want ik wou juist advocaat van de duivel gaan spelen. Want wat mij fascineert, zonder dat ik nou per se ergens voor of tegen wil zijn, dat is de tegenstrijdigheid tussen de privacy eisen en de, ik zal maar zeggen, de werkingseisen. Ja. Want ik heb de stellige indruk, vertel me maar als het anders is, dat elke privacy eis die je stelt, dat die afdoet aan de werking. He, als je niet precies wil weten waar mensen zijn, ja, dan heb je gewoon minder duidelijke informatie over wie met wie in contact is geweest.
Ja,
en
klopt.
Dan zou ik eigenlijk willen weten, is eigenlijk bekend hoeveel, in termen van percentages voor mijn part, hoeveel werking, nuttig effect je prijs geeft door de privacy eisen te stellen die we stellen. Kun je daar iets zinnigs over zeggen?
Ja, nou laat ik vooraf even zeggen dat voor ons ook privacy de allergrootste zorg is. Hè. Wij hebben we zijn van begin af aan het project begonnen met het idee van als we een voorstel doen voor digitale oplossingen en met name als we een voorstel doen voor zo'n app, dan is privacy en security is het uitgangspunt. En nogmaals, dat is mede de reden dat we niet zelf iets geprobeerd hebben te ontwikkelen, maar dat we voor een oplossing gegaan zijn die er eigenlijk al lag, die daaraan voldeed. Dus je bent niet de enige voorvechter in.
In die zin.
Dus dat is heel belangrijk. Maar je hebt absoluut gelijk. En dat was eigenlijk de discussie die begon in dat weekend plaats te vinden tijdens die appathon. Maar daar was eigenlijk iets te weinig ruimte voor. Want het is een fundamentele keuze om te zeggen, we starten met de manier waarop het nu analoog gebeurt. Dus letterlijk dat Excel-lijstje maken. En dat Excel-lijstje gaan we digitaliseren. Daar gaan we allerhande slimme digitale ondersteuning middelen voor zoeken. Dus je kan bijvoorbeeld eraan denken van oké, we hebben de GGD. GGD maakt nu handmatig die lijst. Dat is stap 1. Dat gaan we automatiseren, zodat dat in een goed systeem komt. zodat dat opnemen van contact makkelijker wordt. Opnemen van contact wordt niet dat elke GGD-medewerker individueel moet gaan bellen, maar dat laten we door een slimme chatbot initiëren en dan op een bepaald moment doen we daar een handover. En volgens mij, al weet ik niet de details daarvan, was bijvoorbeeld de oplossing die door een van de grotere system integrators werd gepresenteerd tijdens de Appathon, was uitgegaan van dat startpunt van je slaat die data heel erg veilig op en je maakt het makkelijker om dan met digitale ondersteuning contact op te nemen met mensen en die mensen dan weer te tracken en te tracen. Dat is qua privacy en security is dat een complex project, maar het kan. Ja. Weet je wel, we zijn slim genoeg om dat soort digitale platforms neer te zetten. Mm-hmm. En dat zou een hele goede weg kunnen zijn. En wat jij zegt, ja, dan heeft eigenlijk de GGD wat zij willen. Want dan hebben ze alle informatie over die personen. Ze weten bij naam en toenaam wie een risico vormt. Ze kunnen die persoon kunnen ze contact mee houden. Op het moment dat die ziek wordt, kunnen ze onmiddellijk iedereen waar die persoon mee in contact is geweest, kunnen ze ook weer in de gaten houden. En zo hou je die ziekte onder controle.
Ja, maar dat is geen privacy by design. Hè? Dan schroef je het er achteraf op door allerlei beveiligingsmaatregelen toe te voegen.
Dat is, nou, je zou het systeem zou je zodanig kunnen ontwikkelen dat het wel privacy by design is. Alleen, dat zijn natuurlijk veel langere ontwikkelingstrajecten om dat goed geïmplementeerd te krijgen. Want dat is ingewikkeld, maar dat is niet onmogelijk. En eerlijk gezegd, kijkend of wetend dat het virus nu bij ons is, denk ik dat we dat nog steeds zouden moeten doen. Je moet een systeem gaan ontwikkelen om je GGD's te gaan begeleiden en te faciliteren. Maar ook dat was een nuance die eigenlijk niet heel goed naar voren kwam. Maar volgens mij was in ieder geval één van de richting was heel erg gebaseerd op eigenlijk een soort medisch dossier systeem. Waarop je dan contactautomatisering toe gaat passen. Maar dat is natuurlijk super gevoelig. Nou, we hebben zelf de hele discussie gezien. En die nuance was haast ook niet meer in die discussie te krijgen. Van willen we dat? Is dat iets wat we... Nou, en dan had je aan de andere kant, en dat was de keuze die wij gemaakt hadden, had je eigenlijk apps die anonieme tokens uitwisselen, waarvan je helemaal niks weet, dus ook de GGD niks weet. Ja, en daar heb je gelijk in. Daar heeft de GGD wat minder aan, want het enige wat die apps doet is mensen bewust maken van, je loopt misschien een verhoogd risico. Ja. Tussen die twee extremen zijn natuurlijk nog allerlei andere variaties mogelijk, maar die discussie die moeten we verder hebben, ook voor de lange termijn van... Ja. Welke kant willen we?
En mijn vermoeden is, want ik eindig net met een vraag. Hè, weet je misschien de percentage, hoeveel slechter dat werkt? Hè, zo'n app die alleen maar nabijheid registreert en verder aan mensen hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel overlaat of ze dan ook nog stappen gaan ondernemen. Ik vermoed dat niet bekend is hoeveel slechter dat werkt. Want het is nooit gedaan, toch? Of wel?
Klopt. En dat is eigenlijk wat wij ook in het weekend hadden voorgesteld. Van jongens, ga nou testen. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld nu tests gedaan bij het leger. Dus dan hebben ze grote groepen die toch met elkaar in contact zijn. Houden ze dat nu bij en testen ze in hoeverre dat dan
dat doen ze nu ook functioneert. Echt.
Dat hebben ze gedaan, ja.
Hebben ze gedaan. Wat kwam eruit? Ja.
Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Heb die rapportages volgens mij niet publiek gemaakt. Ah. Dus wij hebben dat niet kunnen vinden.
Ja, staatsgeheim.
Denk ik. Maar goed, ze zijn wel, ik weet niet of dat daardoor geïnspireerd is, maar ze zijn natuurlijk wel bezig nu, ook weer op basis van dat DP3T, samen met, ik geloof, SAP en Deutsche Telekom, zijn ze nu toch een bron- en contactonderzoek app aan het lanceren of aan het afronden.
Wie is ze?
De Duitse regering.
Oh, Duitse regering.
Ja, dus op basis van dat DP3T-protocol is nu Duitsland bezig. Oostenrijk heeft besloten om te wisselen naar DP3T, dus die zijn daar druk mee bezig. Zwitserland heeft die keuze gemaakt, Estonia heeft die keuze gemaakt. Dus die landen gaan allemaal voor die implementatie.
Ja, ik wil even terug naar die Appathon, hoe effectief dat is. Want ik vond het dus een heel mooi voorbeeld, dus... Ja, van wat je krijgt, heel veel kennis op een snelle manier. Had het nog eerder een design sessie moeten zijn? Dat je, wat willen we precies? Wat is de functie? Welk probleem lossen we op? Had het meer nog zo'n schets sessie moeten zijn? Of dat het direct al in de app development, dat we van we maken een app. Weet je het? Hoe kijk je daarna? Wat wat had effectiever geweest? Ja, achteraf is makkelijk zeggen, maar
ja,
het is nou, gekozen voor eerst app.
Ja, wat ik net al zei, ik heb het gevoel dat dat ophalen van het net, dat dat een heel goed idee was. En misschien had de context daar duidelijker gecommuniceerd moeten worden wel ook in de media veel harder gecommuniceerd moeten worden. Jongens, we zijn gewoon het net aan het ophalen. We willen kijken naar alle mogelijke slimme digitale oplossingen. Dus ik denk dat die stap, dat dat nog steeds een hele, hele goede was. Zelfs de tweede stap om te zeggen, nou, als we nou even focussen op dat appstuk. En nou ja, het uitgangspunt was ook van de GGD's. Van we denken dat dat ons wel degelijk kan helpen om zo'n bron- en contactplatform te hebben. Dat was ook helemaal niet slecht om even dat Scala neer te zetten. Want er waren een aantal system integrators, wat ik al zei, die hadden naar medical type systems. Dus dan kan je daar naar kijken. Je had een aantal, in ieder geval twee open source opties. Wat achteraf ook de juiste open source opties lijken te zijn. En je had nog wat dingen daartussenin zitten met nou ja, gespecialiseerde appjes die op, of apps die al bestonden. Dus je had eigenlijk best wel een goed overzicht van wat dat allemaal, wat het allemaal kon. Nou, dan kan je de vraag stellen van wat er toen gebeurd is. Want KPMG is uitgenodigd om meteen naar alle codes te kijken.
Dat had je ook nog, ja.
Je had een security commissie, ja. Waar we
de
echt door gegrild zijn.
Heeft
je had
ook mensen, nog naar gekeken.
Ja, dus privacy specialisten. En ook daar weer, nou, al die public hearings die we eigenlijk doorstaan hebben met z'n allen. Dat was best ook weer een goed proces. We hadden bijvoorbeeld een jongen die het security team leidde. Die gast was steengoed. En die had echt hele goede vragen. En daardoor kom je zelf ook weer nog op aanvullende ideeën. Dus ook daar.
En wat dan hoe kan je daar een voorbeeld van geven dat je denkt, oh ja, shit, niet aan gedacht.
Nou, wel, dat was meer op het front-end stuk. Daar hadden we ook een team die dan heel erg naar zeg maar het usability, design. Het UX design stuk keek. En daar kwamen ook komen allerlei punten op. Maar ook het idee van, ja, hoe ga je om met mensen met een beperking? Nou, dat is ook iets wat we geprobeerd hebben meteen in de zaterdagnacht nog te verwerken en te laten zien hoe je op basis van het DP3T voice heel snel zou kunnen integreren en als functionaliteit zou kunnen toevoegen. Dus je krijgt daardoor goede ideeën.
Als ik
dat dan mag zeggen, op dat KPMG-stuk, daar hebben wij ons wel dan weer aan geërgerd. Want je krijgt dan, KPMG krijgt eigenlijk de opdracht om naar alle code te gaan kijken. Nou, op zich vind ik dat ook weer geen slecht idee, want hoe moet je anders als ministerie die verschillende opties gaan vergelijken? Alleen, nou ja, we hebben zelf ook dat rapport hebben we doorgesproken met KPMG en is publiek gemaakt. En bij onze oplossing staat dan van ja, voldoet niet aan de criteria, omdat het backend niet aan de security vereisten voldoet. Ja, en dan, toen hadden wij zoiets van ja, mohula, dat hebben we ook van tevoren gecommuniceerd, dat we niet in 2 dagen tijd een overheidsserver na kunnen bootsen met alle security.
En toch, hè, ik vind het allemaal, aan de ene kant vind ik het prachtig, al die menselijkheid en al dat denken aan belangrijke dingen. En zo.
Ja.
En ik stap toch weer even helemaal uit mijn rol. Want
ja,
als je al dat overleg, al die verantwoorde beslissingen, al dat polderen, hoe kan daar ooit snel genoeg iets uitkomen dat werkt? En dan word je toch jaloers op een dictatuur die gewoon zegt, alles voor jullie weten. En
we gaan naar China, jongens.
Herbert gaat naar Qatar.
Ja, precies. Ik word zelf dictator, want ik heb er genoeg van. Nee, maar dit is toch hopeloos? Ron, zeg iets.
Ja. Nou, ik ben dus heel benieuwd wat er in Qatar gaat gebeuren. Want daar krijg je nu de use case waar je net om vroeg. Want die hebben gezegd van oké, er komt een app. En iedereen gaat hem gebruiken. En anders zwaait er wat. Dus je krijgt daar. Dat wordt het eerste land waar we straks een app hebben met 100% penetratie. Dus het wordt heel interessant om dan te volgen in hoeverre dat helpt. Dat wordt de case. Ja.
Dat wordt interessant. Maar mijn vraag is dus. Hoe gaan we in Nederland in vredesnaam met dit soort procedures ooit komen tot iets dat werkt? Denk jij dat dat kan? Dat dat lukt?
Ik denk dat het kan. Okay, ik denk ook wat er nu gebeurt eigenlijk. Is, dus we hebben de appathon gehad. Dus we hebben nu best een heel goed overzicht van wat is er nou allemaal. Er is nu een team. Eigenlijk is de overheid nu zelf, of het ministerie is zelf aan het kijken met hun eigen specialisten. Versterkt met, ik geloof, een groep van een man of 6-7 uit verschillende disciplines. Zijn nog een keer aan het kijken wat is er nou allemaal gepresenteerd? Wat ligt er aan mogelijkheden? Wat komt er ook vanuit Google en Apple nog bij? Wat we eventueel hiermee kunnen combineren? En de GGD is ondertussen aan het kijken, ook nou ja, geïnformeerd door het weekend van wat willen wij nou eigenlijk, gegeven alle reacties en dergelijke.
Ja, en toch, ongewild nu je dit allemaal vertelt, illustreer je weer wat ik signaleer. Die hele overlegcultuur met al die lijnen belangen die hun zegje moeten doen. Het kost allemaal tijd, het maakt het allemaal onoverzichtelijk. En ik vraag me dus af, hoe komt daar ooit iets uit?
Ja, maar we moeten dat zien. Ik heb zelf het gevoel dat ze het nu in een veel kleinere groep doen. Dus er is een klein team van specialisten die dat...
Ja, dat vind ik goed nieuws.
Samen met het ministerie. En ik hoop dat daar nu wel glasheldere requirements, een keuze uitkomt van gaan we voor het ene of gaan we voor de andere extreme.
Want mijn punt is intussen dus inderdaad, hoe minder mensen zich ermee bemoeien, hoe beter het eigenlijk is.
Ja. Dat klopt. Maar het is, kijk, als je ook kijkt naar normale ontwikkelingsprocessen die wij doen. Wij starten normaal met service design. En service design is, dat hele proces is juist om mensen uit hele verschillende disciplines, achtergronden, met z'n allen aan tafel te krijgen. En met z'n allen tot de beste oplossing te komen. En vaak heb je wel die inspiratie vanuit de data science hoek of vanuit de medische hoek. Zo heb je die wel nodig om de beste oplossing te komen. Dus voor mij staan we een beetje nu aan het punt van oké, de briefing is klaar en nu gaan we bouwen en testen.
Nou, ik vind een beetje dat het service design fase is over. Ja, ik noemde het dus net de design fase. Dat een beetje is er overgeslagen.
Ja, nee, dat
is. En ik weet, ik ga weer polder op hem het zeggen, maar dat.
Ja, maar aan de andere kant, kijk, je kan wel zeggen, bijvoorbeeld als het gaat over die protocollen, TCN of DP3T, daar werd al maanden aan gewerkt, hè, door heel veel verschillende mensen. Dus in die zin was een deel van het service design in ieder geval door die groepen wel gedaan. Dus.
Nou, en even hebben het met jou. Kijk, het is natuurlijk mooi, kleine groep en dan gewoon iets maken en dat is het en klaar. Maar dan krijg je natuurlijk, die maken dan toch, omdat het zo precair is, maken toch fouten.
Ja, die vergeten dingen.
Die vergeten dingen. Je hebt verschrikkelijk veel kritiek. Ja. Weet je, want dan is het weer niet secure en in de privacy.
Ja. Dus, ik heb dezelfde overweging, want wij zijn echt privacy voorvechters. En daarom ook de keuze. Maar kijkend naar hoe serieus dit is, en het wordt met name serieus als je in je vriendengroep, iemand die hebt die echt in het ziekenhuis belandt, is op een moment ook de vraag van, moeten we nou toch niet toe naar meer, de ene extreme, waarbij we wel degelijk gaan volgen wie het heeft en met wie zo'n persoon in contact is geweest. En kunnen we daar wel alle privacy requirements omheen zetten. Maar moeten we dat toch niet als project gaan ontwikkelen uiteindelijk?
En dan tijdelijk, wat ze het zeggen. En dan zeggen ze altijd, dat is een glijdende schaal.
Dat zou kunnen, maar dat is een beetje jammer van de discussie. En eigenlijk ook zoals je het programma opende. Die privacy concerns zijn terecht zo groot dat we haast die discussie niet eens meer kunnen hebben. Terwijl we dat eigenlijk wel moeten doen.
Ja, en terwijl je ook inderdaad terecht zegt, als je besluit om geen app te gebruiken, maar je gaat gewoon dat handmatige contact onder, dan heb je ook privacy issues en security issues.
Precies. Ja. Ja, en dat is een issue, want er is nu net een onderzoek uitgekomen, ik geloof van John Hopkins Instituut, en die hebben doorgerekend hoeveel mensen er nodig zijn om het huidige handmatige proces om dat door te zetten. Ja. En dan praat je echt over, ik geloof in Amerika hebben ze doorgerekend, heeft lokale GGD zou 100.000 mensen nodig hebben om die taken te voldoen. Engeland 18.000 mensen. En in Nederland in ieder geval meer dan 5.000 medewerkers. Ik weet niet hoeveel de GGD nu precies is, maar daar zijn we nog heel ver vanaf om goed getrainde mensen.
Ja, en dan krijg je ook coördinatieproblemen en traagheid en alles.
Ja, en het is eigenlijk heel gek dat we dan niet inderdaad kijken van jongens, hoe gaan we dat nou op een goede manier met technologie begeleiden, ondersteunen, zodat we niet naar 10.000 man moeten gaan scalen om dat allemaal bij te doen.
Mag ik eens een hele gewone
En die discussie moet er komen. Dat vind ik heel jammer. En dat is eerlijk gezegd van mijn kritiek ook naar onze digitale industrie. Weet je wel, wij zijn ook zelf, als je zag wat er allemaal gepost werd over Deus in dat weekend. En weet je wel, ook door collega's in de industrie van er doen geen mobiele specialisten mee. Ja, hallo, we hebben 11 jaar lang apps ontwikkeld voor de allergrootste bedrijven ter wereld met het Deus team. Er zit geen enkele specialist bij. Er werd alleen maar negativiteit geïnvloed.
Nou, dat hakken
vanuit de industrie. En dan denk je van jongens, waarom? Weet je wel, heb een inhoudelijke discussie over hoe gaan we om met die balans tussen wat de GGD wil en de privacy requirements die we allemaal hebben. Zijn daar slimme oplossingen voor in plaats dat je elkaar probeert zwart te maken? Want dat helpt ja. sowieso niet.
Ja, ik wil graag over de technieken hebben eventjes. Want Ben heeft de protocollen ter sprake gebracht. Nou, dat groeit dan naar een bepaalde voorkeur toe, begrijp ik. Maar maakt zo'n protocol ook een keus welke techniek je bijvoorbeeld gebruikt om nabijheid, om afstand te meten? Want er is Bluetooth, je kunt GPS gebruiken, gegevens ja. van telecombedrijven, daar is sprake van geweest, misschien wifi. Ja. Is er een voorkeurstechniek die goed werkt en geen rare dingen doet?
Nou, de voorkeurtechniek die geen rare dingen doet, als het gaat om privacy en dergelijke, is Bluetooth. Dat is eigenlijk de enige, op dit moment de enige technische oplossing die redelijk goed functioneert.
Ja, maar die heeft dus wel nadelen als iemand die in een auto naast jouw auto staat, die is dan zogenaamd nabij, terwijl het besmettingsrisico nul is. Dat soort rare dingen krijg je.
Of de buren of dergelijke. Dus daar zitten precies die nadelen aan. Nou, ik verwacht eigenlijk, ik heb zelf nog niet alle details verder bestudeerd, of technische teams nog niet gedaan, maar ik verwacht eigenlijk dat ook in die oplossing die Google Apple gaat doen, dat daar ook verbeteringen in zitten in die functionaliteit van Bluetooth. Maar eigenlijk is die technologie daar nooit voor ontwikkeld. En dat heeft dus zeker ook nadelen. Aan de andere kant, weet je wel, het kan die nabijheid wel degelijk meten. Het kan ook de tijd meten dat je in de buurt bent geweest van die persoon. En die combinatie van factoren kunnen wel degelijk een indicatie geven of je het risico, een verhoogd risico daar hebt. Dus het kan helpen. Nou, er wordt heel veel geëxperimenteerd nu met infrarood, allerlei andere technologieën is sprake van. Maar dat lijkt allemaal nog niet helemaal optimaal te zijn. En de tweede stap is om inderdaad dingen te gaan doen die het nauwkeuriger maakt. Maar daarmee is onmiddellijk de privacy weer van tafel. En wij hebben daar echt een hele harde keuze in gemaakt. We hebben gezegd van, we weten dat privacy centraal staat, ook voor onszelf. Ik wil niet getraced worden door een overheidsapplicatie.
Ja, want als je GPS zou gebruiken, dan weet je dat die muur tussen jou en mij staat.
Precies, en dat helpt. Weet je, dan weet je wat meer. En
dan werkzaamheid wordt dan beter.
Ja, precies. Maar dan heb je wel een overheidsapplicatie die weet waar je bent, waar je bent geweest. En wij denken dat ook binnen de huidige discussie niet mogelijk is. We hopen wel dat de discussie op gang kan komen.
Zeker.
Dus het is Bluetooth. Kun je iets zeggen over de user flow? Want dat was ook de hele tijd de discussie. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, zeker. Uiteindelijk is dit onderdeeltje. En nogmaals, de overheid had een hele brede uitvraag gedaan naar alle andere digitale oplossingen. Maar het appje, dus het stuk van die bron- en contactopsporing ondersteuningsapplicatie.
Ja, precies, want die is het meest gevoelig. Dus die is ook interessant, vind ik.
Ja, die is zeker interessant. Maar daar is de functionaliteit echt heel simpel. Nou, ik heb net al omschreven hoe die eigenlijk bijhoudt met wie je in contact bent gekomen. En aan de voorkant zou je nog is eigenlijk de taak om het zo simpel mogelijk te maken. Dus het doel is om de app binnen 60 seconden geïnstalleerd en functionerend te hebben. Nou, dat als je kijkt nu ook naar de flow die bijvoorbeeld Google en Apple voorstaan. En ook wat wij als versie van het UX gepresenteerd hebben in het weekend. Voldoet dat eraan. Het is letterlijk een paar kliks en het ding draait in de achtergrond. Ze hebben nu overigens, dat is wel interessant, binnen die expertgroep heeft de overheid echt een paar serieuze talenten ingehuurd. Joris Leker die werkt eraan mee, Jelle Prins werkt eraan mee. Nou, die jongens die waren al heel actief in ook daar weer een soort open UX community waarin heel veel ideeën worden uitgewisseld. Het was ook wel grappig, want tijdens het weekend had Nick Muller, onze design director, heel veel contact met Joris. En met allerlei ideeën werden daar uitgewisseld. Dus je ziet ook dat het ministerie daar toch goed ingevoerd is. En ook de juiste mensen daar kiest om naar te kijken.
Ja, Jelle Prins had op Medium de flow, dat zal ik trouwens in de show notes zetten, had helemaal uitgewerkt.
Nou, er is dat. Ik neem aan dat je dat bedoelt, die 10.medium.com. Dat is inderdaad de versie die nu gepresenteerd wordt. En ja, dat ziet er allemaal heel goed. Dat ziet er allemaal heel goed uit. En je zou daar natuurlijk nog wat dingen aan toe kunnen voegen. Ik denk dat een app ook best een rol kan spelen gewoon in het informeren van mensen en zorgen voor goede instructies, wie je waar moet bellen en dergelijke. Dus dat zouden ook nog functionaliteiten zijn die je
Kun je een verklaring geven, en dat is ook zeg maar met gebruiksvriendelijkheid. Weet je, je moest voor die Engelse app die ze op dat eiland hebben getest, dan moest met je iPhone moest de app openstaan en je iPhone mocht niet op slot gaan, dan werd het alleen getraced.
Ja.
Iedereen snapt dat dit gewoon lachwekkend nergens op slaat.
Ja, precies. Nou, er zaten een paar nadelen aan de Engelse aanpak. Hè? Want de Engelse aanpak heeft ervoor gekozen om...
Ja, ook GPS, ja.
GPS, GPS, ik kijk niet eens.
Echt. Ja, okay. Ik zal het in de show notes zetten. Ik zat er toevallig op te zoeken.
Want wat ik wel weet is dat zij dus een centralized approach hebben gekozen. Dus er wordt informatie centraal opgeslagen in plaats van op de telefoons. En het andere aspect wat echt een groot verschil is in Engeland is het feit dat zij eigenlijk mensen een soort self-assessment laten doen. Dus waar in het oorspronkelijk voorstel, in ieder geval ons voorstel voor Nederland, eigenlijk alleen de GGD je die code kan geven op het moment dat je ziek bent, dan werkt het in Engeland nu zo dat je eigenlijk zelf je symptomen aangeeft. En bij bepaalde symptomen triggert die dan van, je bent coronapatiënt. En dan gaat die iedereen waarschuwen.
Dus de app stelt een diagnose?
De app stelt een diagnose, ja.
Wow.
Ja. Dus dat is,
jongens, en
dat,
geen en dat GPS. Is ook,
en dat is ook, nee, geen GPS.
Maar wel centraal. Dat was ik meenemen. Ja, klopt.
Ja. Dus dat is, en dat is ook nu het belangrijkste kritiekpunt van de app in Engeland. Overigens zaten zij wel over de 40% penetratie bij de test. Dus dat vond ik dan weer reuze meevallen.
Ja.
Dus daarmee zijn ze, ik denk na IJsland nu, die echt over de 60% zitten, zijn ze lijkt die test toch best wel veelbelovend. Maar daar zie je daar ook terug te komen over dat UX-stuk. Kijk, uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we in staat zijn, als we dit überhaupt willen testen, willen laten slagen of een kans willen geven, ja, dan is het heel belangrijk dat we de heart en minds van de mensen winnen. Dus dat mensen begrijpen ten eerste dat de versie die nu is voorgesteld minimale privacy issues heeft, geen locatie trackt, wel dat daar aandacht voor is. Dus eigenlijk is de privacy discussie, als je voor die oplossing gaat, die is nou, er moet altijd, je moet je er altijd zorgen over maken, maar die zorgen die kunnen we denk ik wegnemen met die oplossing. En vervolgens moet heel goed gecommuniceerd worden hoe het allemaal past in alle andere maatregelen die we nemen en dat dit niet de oplossing wordt waarmee we ineens allemaal naar buiten kunnen.
Nee, maar alleen maar een bijdrage.
Kan helpen.
Ja.
Precies.
Ja. Maar daar wil ik het wel over hebben, want is nou eigenlijk bekend, voor mij is er alleen maar natte vingerwerk, maar zeg het maar als ik het mis heb, hoeveel procent installaties je nodig hebt om echt een duidelijk effect te bereiken?
Ja, het enige wat wij hebben kunnen vinden in, maar dat is denk ik op basis van dezelfde searches die jij doet, is die 60% die maar blijft komen.
Wij
hebben daar eerlijk gezegd geen basis voor.
Dat is gewoon een slag in de lucht.
Dat is, ik neem aan dat wel op onderzoek gebaseerd is, maar hoeveel en waar, dat zou ik nog
even goed doen. En dat is dus de vraag wat je nodig hebt om effect te bereiken, wat trouwens ook weer afhangt van welke eisen je stelt, hè, op het gebied van privacy en al die andere dingen meer. Maar een volgende slag in de lucht is hoeveel je werkelijk gaat krijgen als je de aanvullende eisen nog een keer stelt, dat het vrijwillig moet. En ik hoor jou zeggen 40% IJsland, 60% ergens anders of andersom. Qatar 100%. Ja, nee, oké.
Okay. Ja.
In ieder geval, dus we gaan wat dat betreft ook weer praktijkexperimenten doen.
Ja.
Maar ik begrijp dat in Singapore, waar ze toch ook wel een beetje aan de privacy hadden gedacht, want daar hadden ze ook iets decentraals, die app die ze daar hadden, die trouwens open source is, dus die kun je zo gebruiken, dat ze daar niet verder kwamen dan 10%.
Ja, nou 20 had ik gehoord, maar dat is inderdaad, dat zie je ook, maar ja, dus dat is een issue. Kijk, ik denk dat IJsland bewijst dat als je het goed communiceert, in de juiste context zet, dat je wel degelijk, iedereen wil je natuurlijk vanaf. En we willen meer bewegingsvrijheid. En we willen wel degelijk geïnformeerd worden als we met iemand bij iemand in de buurt zijn geweest.
Ja, ik denk dat iemand op een of andere gouden idee moet komen om hier aan gamification te doen of een hele slimme beloning uitloven of de juiste influencers, weet ik veel. Ja. Iemand moet een gouden idee hebben om iedereen te overreden dit te installeren, toch?
Dat ben ik helemaal met je eens. Dus er moet een waanzinnig goed testprogramma komen. Wij zijn heel erg voor naar die aanpak wat ze in Duitsland al geprobeerd hebben met het leger, een provincie, een stad. Laten we gaan experimenteren en gaan leren. Wat een hele interessante is, we hebben nu een soort, we lopen een aantal gesprekken met bedrijven over hoe ga je nou back to business digitaal ondersteunen met middelen. En dan kan je denken aan vergelijkbare oplossingen, ook weer op basis van hetzelfde protocol, wat binnen je bedrijf draait. Ferrari heeft daar bijvoorbeeld nu een experiment mee gedaan, waarbij ze iedereen de app laten gebruiken, zodat als ze een geval hebben, dat ze in ieder geval weten waar is die binnen het bedrijf geweest, met wie is die langere tijd in contact geweest. En op die manier hopelijk zaken sneller kunnen detecteren en controleren. Maar je kan ook denken aan temperature screening, geautomatiseerd als je binnenkomt. Visitor density monitoring, dus hoeveel mensen zijn er op bepaalde locaties, en dan alerts geven. Dus je zou ook nog kleinschaliger juist binnen bedrijven kunnen gaan testen en op die manier sneller teruggaan naar het werk.
Als je blijft bij het appgebied, dan is, want je hebt natuurlijk allemaal weet je, technische oplossingen, maar je blijft bij app. Wat werkt wel? Is dat eigenlijk alleen maar, zeg maar, technische ondersteuning om het coronavirus te bestrijden? Dan kom je toch snel op Qatar, dus als het niet privacy gevoel, maar wel in achtneming van je privacy. Wat werkt dan wel? Wat er nu al is.
Ja, ik denk als je kijkt naar een IJsland aanpak, of als je kijkt naar uiteindelijk wat het protocol zoals het nu voorgesteld wordt, dan ervan uitgaande dat heel goed gecommuniceerd wordt, dat mensen zich echt bewust zijn van hoe werkt dit nou echt. En zich bewust worden van het feit dat dit ding dus niet je locatie trackt, geen persoonsgegevens opslaat, dan denk ik dat je die penetratie best wel op een hoog niveau kan krijgen. Maar dan moeten we wel met z'n allen daar achter gaan staan. En ook in de media moet dan het volledige verhaal verteld worden. Dat we die keuze gemaakt hebben.
En die oplossingen met die QR-codes, zoals in China, volgens mij nog een paar
landen. Dat is het andere extreem. Dat is weer terug naar hoe gaat het nu analoog? En hoe kunnen we een systeem bouwen wat echte GGD's dan gaat helpen. Maar wat dus de consequentie heeft. Dat je bij naam en toenaam mensen gaat monitoren. Want in China, die oplossing die ze daar gekozen hebben, die is wat mij betreft ook persoonlijk niet acceptabel. Want daar is de weten overheid dus, ben ik ziek, ben ik niet ziek, waar ben ik? En ik krijg een soort, als ik code rood heb, of code oranje zelf, dan kan ik niet eens meer betalen met mijn mobiel. Ik word geblokkeerd. Ja. Nou, dat is een situatie waar we in Nederland nooit naartoe willen. Maar ik zou wel bereid zijn ook als burger om als dat heel goed en zorgvuldig gebeurt, te gaan kijken van hoe kunnen we nou dat huidige analoge proces, hoe kunnen we dat beter inrichten?
Ja. Ja. Zijn er nog andere technische, weet je, want we hadden natuurlijk gewoon opschrijven, dat hadden we. Kunnen we even dat een beetje langsgaan, wat al die mogelijkheden, wat ze allemaal hebben voorgesteld?
Ja, ik weet niet wat anderen hebben voorgesteld, want dat is nog niet gepubliceerd. Daar ben ik overigens wel benieuwd naar, want ik neem aan dat er dus vanuit alle bedrijven dat er heel veel verschillende ideeën nog zijn. Volgens mij is de GGD en de RIVM zijn nog bezig met een evaluatie daarvan. Dus ik hoop dat nog een keer naar buiten komt van wat zijn er dan nog aan andere mogelijkheden gepresenteerd bij die eerste rondvraag. Maar wat wij bijvoorbeeld voorgesteld hebben was, we hebben in dat paasweekend zijn we in overleg getreden met KLM. KLM heeft natuurlijk een world beating social media en WhatsApp team. En we hebben met KLM hebben overleg gehad van zouden we nou niet met jullie team, die helaas op dit moment toch minder belast zijn, een service op kunnen zetten, zodat we de GGD's gaan ondersteunen met een state-of-the-art chat functionaliteit. Ja. Wat gedeeltelijk bemand wordt door mensen die dat al jaren doen voor de KLM. En dat is iets wat, nou ja, ook daar kan Herbert natuurlijk de vraag stellen, hoe zit het dan met privacy van WhatsApp? En daar maken we ons ook weer een beetje zorgen over.
Maar, doe maar, alle met Signal tegenwoordig.
Ja, maar precies. Je zou nog voor andere platform kunnen kiezen. Maar dat zou iets zijn wat je best snel kan optuigen, waarbij je een zeer ervaren team hebt. Nou, die KLM had eigenlijk onmiddellijk ook positief gereageerd daarop. Waarbij je dus vrij snel zoiets zou kunnen optuigen. En waarbij je, denk ik, echt mensen kan ontlasten door niet elk gesprek door te hoeven, maar via chat al een eerste screening te doen en dan te focussen op de cases waar je echt een risico vermoedt. En dan zou je in een tweede fase, zou je dan ook daar een stuk weer AI intelligente agent kan je daar opzetten, zodat die conversatie steeds beter, steeds slimmer wordt. En ook weer de chatmedewerkers je AI kunnen gaan trainen om daar steeds beter in te worden, om dat te gaan herkennen. Ja. Dus dat was een van de voorstellen die wij gedaan hebben. En waar we nog steeds het gevoel van hebben, dat zou eigenlijk iets zijn waar je mee aan de slag moet. En dan zeker als je, Deus is met name specialist natuurlijk op het gebied van AI. Dus daar hadden wij allerhande ideeën voor neergelegd. Als je kijkt naar het data science stuk, gelukkig wordt dat nu ook door de minister opgepakt. Maar wel het feit dat we eigenlijk nog geen goed dashboard hebben, dat we echt de data op microniveau, dus echt als het gaat om postcodegebied, stad, provincie of gemeente, provincie, dat we dat nog niet goed in kaart hebben. Ja, dat is, vanuit ons specialisme is dat jammer, want daar liggen enorme kansen om gewoon heel erg snel te reageren op een postcodegebied waar je ziet, daar gebeurt wat en daar in te grijpen. En daar zie je dat bijvoorbeeld in Amerika, dat daar al een aantal initiatieven lopen waarbij echt die data gebruikt worden om forecasting te doen. En daar je strategie.
Maar hoe zou je aan data op postcodegebied kunnen komen? Want daar ligt natuurlijk ook weer van alles op de loer.
Daar ligt ook van alles op de loer. Dat zou je, gedeeltelijk gebeurt dat al. Want ook dat is weer het handmatige proces van die GGD's. Dus die weten de
kosten. Ze hebben het wel, alleen niet goed gecoördineerd.
Precies, niet in een systeem. Het is natuurlijk elke data scientist die zal zijn vingers erbij aflikken om dit op te pakken als klus, om op basis hiervan je forecasting te gaan doen en je strategie te gaan bepalen.
Ja, maar wat je nu ziet bij weet je, lekker cryptisch.nl of ook wel wat de RIVM publiceert qua grafiekjes en data. Nou, is allemaal mooi, maar ja, dat blijft heel erg globaal. En wat jij zegt, het moet dus lokaal, maar de GGD, dus allemaal decentraal, de systemen praten niet met elkaar. Ja, dat is al 20 jaar een probleem.
Precies.
Ja, dat zie ik niet in 2 maanden opgelost.
Nee, maar misschien is dit wel het moment om te zeggen, jongens, dit virus komen we helaas waarschijnlijk niet zo snel meer vanaf. En als deze weg is, is de kans dat er over een jaar of een paar jaar weer een andere komt, is ook best groot. Dus dit is misschien wel, dit geeft misschien wel het momentum om te zeggen, we moeten dit op gaan lossen. Ja, en dat is inderdaad een project waar je hopelijk de tijd voor kan nemen, goed kan testen op een lokaal niveau, regionaal niveau, voordat je het dan landelijk uitrolt.
Ja, wat was jouw indruk van de GGD tijdens die appathon?
Nou ja, kijk, het zijn specialisten en hele goede specialisten, maar geen specialisten op het gebied van technologie. En dat is natuurlijk het lastige ook in dit proces, dat je, je refereert zelf al design en service design. Het hele idee van die methodologie is dat je een specialist op medisch vlak combineert met een specialist met een developer en met een designer. En dat je die gezamenlijk dan iets moois laat ontwikkelen. En wat ik zag is, daar zit een specialist op medisch vlak. Maar als je ze ineens overdondert met heel veel oplossingen, dan is dat best lastig voor hen ook om daar een keuze in
te maken. Ja, om te verwerken.
Precies. Ja,
ja, dat viel me ook op. Maar goed, het is dus, zou wel fijn zijn als er nu inderdaad versneld, omdat de urgentie hoog is, dat er iets meer coördinatie plaatsvindt tussen alle systemen die ze hebben.
Ja, precies. Ja.
Nou, die druk zullen ze zelf ook wel voelen.
Dat kan niet anders dan dat we daar nu echt mee aan de slag gaan en dat daar gewoon een lange termijn oplossing voor gebouwd kan worden. Terwijl we hopelijk ook nog een aantal van die andere, weet je wel, wat ik al zei, zo'n chatbot idee of WhatsApp-kanaal openen of een bron- en contactonderzoek-app. Ik denk dat zijn nog steeds goede initiatieven die ook weer een bijdrage kunnen leveren, denk ik. Ja.
Maar Herbert, dan komen we ook weer in die alle zorgportalen en de EPD's van deze wereld.
Ja,
dan kom je in die discussie. Ja, en wat ik zeg, dat is al 20. Dat is erg lastig hoor voor ze.
Ja. Dat is,
Ron, wat ga jij nou volgende week doen in dit verband?
Na
de hemelvaart.
Nee, we zijn heel druk bezig. Kijk, Deus hebben we 1 januari gelanceerd als nieuw bedrijf. Dat komt nadat we 10 jaar lang MobGen als specialist in de markt hebben gezet. En 3 jaar lang ook leiding gegeven hebben aan Accenture Interactive. Was ook overigens grappig, want daar gingen ook nog allerlei de meest wilde geruchten
over
internet. Onderdeel waren van Accenture. En wat ik hierbij kan bevestigen, dat
niet complottheorieën.
Allerlei complottheorieën. Maar wat wij gaan doen, we zijn nog steeds in contact dus met ITO en met TCN community en kijken hoe we daar nog een bijdrage kunnen leveren. We zijn heel erg druk aan het kijken of in gesprek met een aantal bedrijven over hoe je eigenlijk de uitvraag van de overheid, dus die slimme digitale oplossingen in de context van back to business, hoe je dat zou kunnen gebruiken.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk voor ons de belangrijkste speerpunten op dit moment. En voor de rest zijn we gewoon heel druk met de verdere opbouw van het bedrijf.
Maar we moeten, want dat vergeten we eigenlijk. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven al, weet je, in Leiden, die app, weet je, de radar, de COVID-radar.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar? Dat is toch ook allemaal netjes. Ja, ik vind het allemaal zo klein. Het is allemaal probeersels. Ja, maar...
Nee, maar dat zijn... Kijk, het zijn allemaal verschillende deelgebieden. Dat gaat helaas gaat dat ook een beetje verloren vaak in de discussie. Want iedereen heeft het over de corona-app. En voor mij is dan de vraag, welke corona-app? Je hebt een OLVG-app. Maar dat is eigenlijk de app die antwoord gaf op vraag 2 van de overheid. Van hoe kan je zelf monitoring en begeleiding op afstand doen? Dat is prima. Ik denk dat dat een prima basis is. Daar is ervaring opgebouwd. Nou, daar zou je heel goed op voort kunnen bouwen voor dat onderdeel. Er is inderdaad er zijn allerlei andere varianten die ook weer een deelgebiedje doen. En ik denk dat je per deelgebied moet kijken wat is er. Nou, voor die bron- en contactopsporing-app, daar zijn we inmiddels wel zover. Als je dat wil doen, in rekening houden met alle privacy issues, dan moet je voor zo'n open source platform gaan.
Ja, precies.
En combineren met wat Apple en Google doen en die twee dingen in elkaar schuiven. Nou, ik verwacht ook dat dat de richting wordt van het ministerie. Als ze ondanks alle kritiek toch dit trajectje willen doorzetten en voort willen bouwen.
Ja, oké. Herbert, jij nog een laatste vraag?
Nee, ik ben klaar.
Mooi. Nou ja, ik heb ook geen vragen meer, want we moeten stoppen. We zitten op een uur. Maar ik had wel vragen, maar dat kan niet meer. Oké, Ron, Vrijmoed.
Ja,
precies. Onwijs genoten. Dank je wel voor deze informatie.
Leuk gesprek.
En dan wil ik ook Herbert weer bedanken.
Ja, ik zal nog eventjes zeggen, Ben, dat we volgende week dan hebben we een hele leuke. Want dan gaan we het hebben met Patrick de Leve van The Next Web. Jaarlijkse conferentie die nu dit jaar in zijn normale fysieke vorm niet doorgaat. Wat zij voor trucs uithalen om toch nog een conferentie te houden. Want ze hebben van alles nog wat bedacht. Dus daar gaat het volgende week over. Conferenties houden in coronatijd. Hoe doe je dat?
Top. Hartstikke goed. Tot de volgende Technoloog.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.